dit is Frank. Frank Behmer, netwerkbegeleider. Jij kent Sabine Veldhuis.
Ja.
Jij bent de man die het programma doet, keten, regie in zorgnetwerken en zorgketen.
Had je toch zoveel geoefend?
Had ik zoveel geoefend. Ik vind het een heel moeilijke zin, inderdaad. Jij zit ook in allerlei netwerken. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik zo'n Sabine hoor, dan denk ik, dit is van grote betekenis om zo'n beweging in de zorg voortgang te laten zijn. En wij noemen haar, deze mensen, vaak regisseur, coördinator, wat voor termen ook. Mijn vraag aan jou is, is nou iemand niet eigenlijk zo wezenlijk in zo'n netwerk, die doet van alles, is ook acteur zelf, soms ook de hoofdrol, zou zij niet veel meer in dat kader van dat gedeeld leiderschap de netwerkleider zijn?
Nou, ze moet zeker netwerkleiderschapsvaardigheden hebben. Maar ik vind het belangrijk dat zij en met haar al die andere mensen in die rollen niet de netwerkleiders zijn. Uiteindelijk, het sluit goed aan bij waar het net even over ging.
Ja, met Bianca.
Zijn het toch bestuurders die altijd die eindverantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Hè? En ze kunnen daarbij heel veel door anderen laten doen. Ook inspiratie, visie, wat dan ook. Maar ze kunnen nooit afstand doen van hun verantwoordelijkheid. Helaas zien we dat nu juist vaak, wat mij betreft, te veel.
Dat afstand doen?
Dat afstand doen. Het helpt wel enorm, zeker als er veel partijen, nou, bij zo'n ISA-samenwerking is dat bijna per definitie zo, als er veel partijen betrokken zijn, en er is, zeg maar, wat we wel eens noemen, een beperkte mate van goalconsensus, dus er zijn veel verschillende belangen, ja, dan is die taak om die partijen bij elkaar te brengen intensief. En dan is het dus zinvol om iemand te hebben, of misschien wel iemanden, een bureautje of wat dan ook, die, zeg maar, dat werk verricht. En iemand als Sabine, die heeft bij uitstek eigenlijk ook de rol om altijd te blijven kijken vanuit de taak die je samen doet. De meeste andere partijen die een rol hebben in die samenwerking, die kijken en vanuit die taak als het goed is, maar ook altijd vanuit die eigen belangen die ze per definitie ook hebben bij die samenwerking. Dus het is de taak van, in dit geval Sabine en al die rollen, om te blijven kijken vanuit die taak. Welke taak hadden we ook alweer? En wat we nu aan het doen zijn, draagt dat nu bij aan die taak? Of niet? Voorzie ik dat daar problemen zijn? En dan is het haar taak om die te agenderen op de juiste tafel waarnaar beslissingen genomen kunnen worden.
En dat noem je dan een regisseur, omdat je zegt die verantwoordelijkheden blijven bij de bestuurder liggen.
Zeker, en die zijn dus ook eigenlijk per definitie netwerkleiders. Hè? Dus al die bestuurders die hier zitten, als je nu bestuurder bent in de zorg, dan ben je wat ik noem organisatieleider. Dat was je al, dat blijf je ook gewoon. Hè? Zorgen dat je toko doet voor die besteld is. Maar je bent per definitie tegenwoordig ook netwerkleider, want jouw organisatie participeert. Nou, dat heeft Wilma ook laten zien. En Oemar natuurlijk in allerlei netwerken. En daar heb je een verantwoordelijkheid in te nemen.
Maar nou ben ik, bijvoorbeeld zoals jij, Evelien. Ik word een beetje moeder van. Iedereen vertrekt om mij heen. En ik denk, ja, het zal me wat. Ik ga toch weer eens even de hele boel zelf regelen. Dan is het ook heel complex, is het groot. Maar dan kan ik het tenminste beter zelf het tempo bepalen en de boel overzien. Wat maakt dat je dat dan toch niet moet gaan doen? Waarom moet je dat toch niet gaan doen?
Nou ja, kijk, de complexiteit wordt natuurlijk niet veroorzaakt door de manier waarop we het organiseren. Ook al blijven mensen dat zeggen. Maar die wordt natuurlijk veroorzaakt door het vraagstuk zelf. Ja, dus welke competenties hebben we nu nodig om dat op te lossen? Dus ik kan wel een heel groot ziekenhuis maken en dan nog kom ik erachter dat ik vervolgens, hè, met 10.000 man, ja, dat ik, volgens mij waren er namelijk meer dan 200, dacht ik, meer dan 200 samenwerkingsverbanden aan moet gaan, hè, om mijn rollen te vervullen. Dus het ontslaat je nooit, zeg maar, van die, als je dat als last wil ervaren, van die last, ik zou zeggen ook van die lust misschien. En als je er heel moe van wordt, dan moet je misschien dus een andere baan overwegen.
Oké. Dan is dit niet de baan voor je. Dat is een helder antwoord. Zo direct hoop ik ook nog wat vragen van jullie te krijgen. Maar ik had ook nog een vraag. In elk netwerk waar we met elkaar aan deelnemen, daar zitten mensen, wij zelf misschien ook, die doen heel netjes en aardig. Maar onder die waterlijn zit natuurlijk toch heel veel belangentegenstelling. Het kan neigen naar manipulatief gedrag. Menno Hurekamp, hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek, noemt dat valse vrienden. Dus het voelt wel prettig en gezellig, maar ondertussen ondermijnt het wat nodig is voor samen. Ken je die valse vrienden?
Ja, misschien ben ik er zelf alleen, hè. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb wel de indruk dat ik er steeds minder ben, want ik denk dat wij van elkaar valse vrienden maken. En dat de eerste reden is eigenlijk dat, wat Wilma de relationele transparantie noemt, dat we daar veel te weinig aandacht aan besteden. En dat zorgt ervoor dat al die belangen die er zijn, die zijn er gewoon, die vaak tegengesteld zijn, die verdwijnen dus inderdaad onder de waterlijn, onder tafel, onder. Hè? Ja, en vervolgens zeggen we, ja, waardoor ging het mis? Ja, er waren dubbele agenda's, et cetera. Als ik ten vraag bij jou, nooit bij mij natuurlijk, altijd bij die anderen. Maar we geven daar dus te weinig ruimte voor. Dus naarmate we niet de ruimte nemen om het echt te hebben over de belangen die spelen, de werkelijkheid op tafel, zal dat onder tafel verdwijnen. En ja, heb ik daar dus geen inzicht en grip op. Er is ook nog een tweede aspect, meer een psychologisch aspect. En dat is dat het ook wel welkom is om valse vrienden te hebben. Want als het niet lukt, dan ligt het aan hen natuurlijk. Hè? Dus, en niet aan mij.
Dat is wel jouw valse vriend in jou, ja.
Dat is ook de valse vriend in mij. En ik heb dat, nou, ik doe het nou al een jaartje of 20 misschien, weet ik veel. Ik heb natuurlijk ook moeten leren om, en ik leer dat nog steeds, hoor, zeg ik er direct bij. Dus dat doe ik niet altijd, want als we het over moeite hebben. Ja, dat kost natuurlijk moeite om door te blijven vragen op wat is nu echt belangrijk voor jou. Terwijl je ook de haast en de druk van alle dag voelt. En ook ziet dat niemand erop zit te wachten. Ja, toch is het, en ik zit natuurlijk ook vaak in die rol van die Sabine zeg maar ook heeft. Ja, dan is dat wel je rol om juist dat te doen.
Oké. Zijn er vragen bij jullie die je nog aan Wilma of aan Frank zou willen stellen over de wat meer lastige gevoeligheden in een netwerk? Kijk.
Ik heb hem gehoord, maar we doen het even opnieuw nog.
Ja.
Nou, mij puzzelt de vraag, hoe krijg je die procesverantwoordelijkheid in netwerken goed geborgd?
En wat kan je proces, concreet maken? Dus wat is dan de vraag die jij hebt?
De verantwoordelijkheid voor de samenwerking, hoe organiseer je dat dan? En, dus, en dan moet je elkaar ook gunnen. En misschien moet je ook iemand aanwijzen of een aantal mensen aanwijzen die daarvoor voor verantwoordelijk zijn.
Oké, helder. Frank? Ja.
Dat kan niet alleen maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de individuele bestuurder blijven. Want dan kom je eigenlijk geen slag verder.
Ja.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk, het is dus goed om hem te benoemen. Hè, dus eigenlijk in netwerken moet je altijd op twee dingen sturen, heb ik geleerd. Dat is natuurlijk sturen op de taak. Dat is ook al heel wat, want hebben we wel eens dezelfde opvatting over de taak eigenlijk. Hè? Dus dat slaan we vaak al over. En tegelijkertijd sturen op de groep die je doet. Want die groep die is per definitie ondergeorganiseerd. Hè? Dus klassieke organisaties tegenwoordig zeggen we misschien zijn overgeorganiseerd. Zeg maar, dit soort netwerksamenstellingen zijn meestal ondergeorganiseerd. Want we hebben geen routines. Ja, we hebben allemaal andere routines. Dus we moeten ook over die procesverantwoordelijkheid afspraken maken, dat expliciet maken. Niets is in samenwerking vanzelfsprekend. En dit dus ook niet. En dat moeten we dus op al die niveaus. Op bestuurlijk niveau vind ik, en dat vind ik trouwens bij iedere groep, iedere deelnemer is ook procesverantwoordelijk. Heeft dus de verantwoordelijkheid om, zeg maar, netwerkleiderschap te tonen en op tafel te leggen als hij of zij vindt dat het in het proces niet goed loopt. Dus dat is, daar begint het natuurlijk mee. En dat geldt in alle groepen. En natuurlijk kan het helpen om daar iemand een specifieke verantwoordelijkheid in te geven. Maar het mag natuurlijk nooit toe leiden. En dat is altijd de crux. Als we één iemand of partij extra verantwoordelijkheden geven, dan is die van de rest natuurlijk vertrokken. Die zeggen, ga jij dat doen? Prima. Dan ga ik weer aan mijn werk. Dus daar moet je enorm mee oppassen. Dus de gedeelde verantwoordelijkheid, de medeverantwoordelijkheid, dat blijft toch de kunst. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, daarachter. Helpt dit antwoord?
Jazeker.
Ja? Oké.
Ja, ik heb nog een vraag, omdat die uitspraak van Wilma maar in mijn hoofd blijft zitten.
Vertel.
Namelijk, ik denk van, is het niet zo dat wat we nu vertellen over gedeeld leiderschap in netwerken, is dat niet eigenlijk gewoon een breder vraagstuk? Is dat niet het leiderschap bieden in een omgeving waar geen duidelijke leider is?
Dat is een mooie vraag, vind ik. Wilma. Ik zou hem zelf aan Wilma willen stellen. Jij ook?
Ja. Ook inderdaad. Dat is misschien wel een mooie definitie ook van gedeeld leiderschap. Ik weet niet hoe je het nou precies zei, maar is het niet juist waar het leiderschap niet is? Hoe zei je hem nou? Wil je hem nog
in een tijd waar er minder duidelijk leiderschap is, Is het dan niet vanzelfsprekend of logisch of nodig?
Nou, als ik hem omkeer, als we allemaal perfect gedeeld leiderschap doen, is het dan niet gewoon samenwerken? Is het dan nog leiderschap? Hè? Dat is een beetje het gekke, omdat we bij leiderschap heel erg denken aan een persoon die invloed uitoefent op een ander. Gedeeld leiderschap is dan dat je dat wat wederkerig doet en dat ook toestaat. En dat dan niet denkt, oh, dat, hè, we doen het samen. Maar als je het echt samen doet, ja, waar is dat leiderschap dan nog? Dus dat is als je hem ultiem doorvoert, zou ik zeggen.
Ja, en het zegt, dat gaan we nu niet verder doen, maar het zegt natuurlijk ook iets over beelden van leiderschapsidentiteit.
Juist.
En die misschien wel heel vast omlijnd soms zijn, waarvan we zeggen, dat is maar de vraag. En anno nu misschien ook juist heel duidelijk niet meer op die manier de bedoeling dat je hem heel strak definieert. Zijn er nog andere vragen? Ja, bij jou. Daar gaat goed hoor, met die dobbelsteen. Die komt nu naar jou toe. Zo is dat.
Nou, wat ik me heel erg afvraag, ook weer hierdoor.
In die dobbelsteen.
Net als je moet kotsen.
Je moet er niet over de dobbelsteen, maar in de dobbelsteen. Ja, gooi maar eens.
Nou, wat ik me heel erg afvraag, en dan hebben we het over leiderschap. Hoe organiseer je dat netwerk? Hoe stuur je dat aan? Maar is de vraag niet veel meer, is de tijd van losse organisaties niet voorbij?
Wat is een tijd van losse organisaties?
Nou, we hebben onze zorg nu georganiseerd in een regio 7 VVT-instellingen, 6 ziekenhuizen, 5 welzijnspartijen.
Ja, ja.
Is dat nog houdbaar?
Het geïnstitutionaliseerde structuren, kunnen die nog de toekomst aan?
Ja, of is dat wat tegenwerkt?
Zeggen we hem aan Frank en aan Wilma. Hoe vind je die?
Ja, ik ga spontaan staan, want ik vind hem zo mooi. Maar ik laat mannen, we zijn helemaal geëmancipeerd. Jij mag eerst.
Oké, kijk. Volgens mij zijn we ook in de minderheid, dus dat lijkt me terecht.
Ja. Dus, gaan jullie helpen, jongens.
Ja, precies. eindelijk. Ik denk, ook eenduidige organisaties zullen altijd blijven bestaan. Al is het alleen maar omdat dat heel veel mensen dat comfortabel vinden. Graag vanuit één identiteit werken. Ook voor heel veel vraagstukken er ook nog steeds eenduidige oplossingen zijn. Dus veel vraagstukken zijn eenduidig en daar kunnen we eenduidige oplossingen voor vinden. Ook in de zorg. Maar met alles wat we op een eenduidige manier organiseren, ontstaat er altijd fragmentatie op de grensvlakken. En daar hebben we dus netwerkachtige constructies voor nodig om daar weer integratie te realiseren. En dat zal altijd zo blijven. En waar we schuiven met grenzen, zullen weer nieuwe grenzen ontstaan en nieuwe vragen om integratie. Dus weer nieuwe fragmentatie. Dus dat is de heilige graal, die zullen we nooit bereiken. Sterker nog, we spreken heel vaak met elkaar ook over allerlei versnippering. Ik heb het in het verleden als adviseur ook nog wel eens gedaan als reden om te reorganiseren. Maar het is natuurlijk maar net vanuit welk perspectief ik kijk. Dus als ik vanuit geografisch perspectief kijk, inderdaad, dan zeg ik of vanuit VWS, dan zeg ik, ja, die regio's, dat is hartstikke handig en misschien moeten er minder zijn, want er is zoveel versnippering. Maar als ik in de regio zelf zit en ik zit in een subregio, dan zeg ik, ja, wacht even, subregio, nu weer een ISA-regio, wat is dat voor een versnippering? Dus hetzelfde geldt voor de decentralisaties, dat wilden we graag bij gemeenten onderbrengen, zodat zij dat weer konden integreren met allerlei andere taken. En vervolgens zeggen we vanuit de Tweede Kamer, hoe is het mogelijk dat je in gemeente A zoveel uur huishoudelijke hulp krijgt en in gemeente B zoveel? Waar zit die versnippering nu eigenlijk? Dus die zit in ons perspectief. Dat gaan we nooit organisatorisch oplossen.
Ja, die einde vind ik wel mooi. Want ik wou zeggen, mijn antwoord is meer filosofisch van aard, een beetje in vervolg op het voorgaande. Is dat we nu denken in organisaties en denken dat het goed gaat dankzij die organisaties, maar misschien gaat het wel goed dankzij al die samenwerkingen die we doen. Of zo, het is ook een verandering van perspectief, wil ik daarmee zeggen. Net zoals dat we net doen alsof leiderschap gaat over de individuele competenties waar we mensen in opleiden. Je moet zelf heel goed worden en dan ben jij degene die het zo goed hebt gedaan en zo belangrijk was. Terwijl eerlijk gezegd, in al onze opleidingsprogramma's gaat leiderschap heel vaak over hoe je goed kunt samenwerken. Maar we verkiezen ervoor om de leider centraal te stellen of de organisatie. En ik zou heel graag dat schijnwerper willen hebben op dat wat tussen mensen plaatsvindt, tussen organisaties. En dat we daar veel meer woorden aan besteden, dat belangrijk maken en letterlijk zichtbaar maken. Dus misschien zitten we nu al in de schijnwereld. En is de echte wereld, zien we die helemaal niet. Is dat een mooi einde?